Goedemorgen allemaal. Het is door de opstelling allemaal weer even wennen zo, als ik naar jullie kijk. Hier veel ruimte, daar omheen allemaal mensen, een soort grote schil. We gaan vanaf volgende week, mogen we weer los, zal ik maar zeggen. Als het mee zit, mag dat dan ook allemaal zo blijven. En dan kunnen we elkaar weer in volle glorie ontmoeten, ook hier. En ik wil ook echt een oproep doen aan alle mensen thuis die vanuit huis kijken. Er is niets zo mooi als de gemeenschap van Gods kinderen bij elkaar hier. Mogen we dat met elkaar beleven, mogen we dat vieren. Elke zondag zijn we bij elkaar om elkaar te bemoedigen, elkaar te ontmoeten, voor elkaar te bidden, elkaar te zegenen met elkaars aanwezigheid. En naar elkaar te luisteren en in die ontmoeting. En u bent natuurlijk al van harte welkom en anders om dat thuis te bekijken. Maar ook met name om hier de aanwezigheid van elkaar weer te zoeken. Ik wil u daar ook echt wel voor oproepen. En alle mensen die op leeftijd zijn gekomen en eigenlijk niet meer zo makkelijk of niet meer van huis kunnen. Want een geweldige zegen is het toch dat we elkaar ook digitaal mogen ontmoeten en dat we elkaar ook daarin mogen versterken. Ik heb voor vandaag een gedeelte uitgekozen uit het Oude Testament. Jaren geleden, al meer dan 6 jaar terug, heeft René ooit een serie gehouden over de profeten Elia, Elisa. En er zat een prachtig verhaal, stuk geschiedenis moet ik zeggen, vanuit het volk Israël, over Naaman, een legeroverste uit Syrië die naar Elisa komt. En die geschiedenis wil ik heel graag met u delen en daar wil ik vanochtend bij stilstaan, puur als een bemoediging voor jullie, voor u thuis, voor mezelf, een bemoediging voor ons als christenen, als gelovigen in deze wereld, waar de Heer Jezus zo keihard nodig is in het leven van mensen die God nog niet kennen. En dat u bemoedigd mag zijn om een hart te krijgen, te beseffen wie u bent, en een hart te krijgen voor die mensen die God nog niet kennen. En ik hoop dat ik daar vanochtend een klein stukje bemoediging in mag geven. Als u mee wil lezen, moet ik dat natuurlijk wel goed doen. Dan kan dat. Even kijken. Heb ik hem nou opgezet? Oh, jij hebt hem nu aangeklikt. Helemaal goed. Nou, volgens mij had ik hem uitgezet in plaats van aan. Dus dat schiet weer niet op. Maar dat is allemaal wennen, hè? Al die techniek altijd voor die mensen. Ik word ook wat ouder. Ik ben nog jong hoor. Ik ben pas 55, dus dat valt allemaal wel mee. Maar als u mee wil lezen, we lezen uit 2 Koningen 5. En ik lees uit de Nieuwe Bijbelvertaling. En er zijn wat nuances gewijzigd in de nieuwste Nieuwe Bijbelvertaling van 2021. En ik was zo brutaal, ik denk, weet je, laat ik die maar nemen. En daar wil ik graag uit voorlezen. En we lezen het hele stuk, behalve dan het gedeelte dat u misschien wel weet van de knecht van Elisa, Gehazi, dat laat ik even rusten. We lezen tot en met dat Naaman bij Elisa weer weggaat. Maar daar gaat hij. Naaman, de bevelhebber van het Aramese leger, dat is de Syrië, stond bij zijn koning in hoog aanzien en werd zeer door hem gewaardeerd. Want de Heer had hem voor Aram, voor Syrië, een grote overwinning laten behalen. Maar deze grote krijgsman leed aan een huidziekte die onrein maakt. En nu hadden de Arameërs op een van hun strooptochten uit Israël een jong meisje meegevoerd dat als slavin diende bij de vrouw van Naaman. En zij, dat meisje, zei tegen haar meesteres: och, kon mijn meester maar eens naar de profeet in Samaria gaan. Die zou hem wel genezen. Naaman ging naar zijn heer en vertelde hem wat het meisje uit Israël had gezegd. En daarop zei de koning van Aram, dat is dus de heer van Aram, ga erheen, ik zal je een brief meegeven voor de koning van Israël. En Naaman ging op weg met 10 talent zilver bij zich, 6000 shekel goud, 10 stel kleren. En in de brief die hij aan de koning van Israël overhandigde, stond het volgende. Met deze brief stuur ik mijn dienaar Naaman naar u toe, om door u van zijn huidziekte te worden genezen. Nou, zodra de koning van Israël die brief gelezen had, scheurde hij zijn kleren en riep uit, ben ik soms God dat ik kan beschikken over leven en dood? Hij stuurt deze man om hem van zijn ziekte te genezen. Maar let op mijn woorden, hij is uit op een conflict met mij. En toen de godsman Elisa hoorde dat de koning van Israël zijn kleren had gescheurd, liet hij hem vragen, waarom hebt u je kleren gescheurd? Laat die man bij mij komen, dan zal hij merken dat er in Israël een profeet woont. En Naaman reed met zijn wagen naar het huis van Elisa. Blijkbaar kreeg hij dus toestemming en werd hij daarheen verwezen. En Elisa stuurde iemand naar buiten om hem te zeggen, baat u 7 maal in de Jordaan, dan zal uw huid weer gezond worden en zult u weer rein zijn. Kwaad ging Naaman weg. En ik had gedacht dat hij zelf naar buiten zou komen, zei hij. En dat hij dan de naam van de Heer, zijn God, zou aanroepen en met zijn hand over die aangetaste plekken zou strijken en zo die ziekte zou wegnemen. Zijn de rivieren van Damascus en de Abana en de Parpas soms niet beter dan al die wateren hier in dat Israël? Had ik me daarin kunnen baden om rein te worden? Tjonge. Verontwaardigd draaide hij zich om en ging weg. Maar zijn bedienden kwamen hem achterna en ze zeiden, maar meester, als de profeet u een ingewikkelde opdracht had gegeven, had u die toch zeker uitgevoerd? Dus nu hij tegen u zegt, baat u en u zult weer rein worden, dan moet u dat toch zeker ook doen. En hierop daalde Naaman af naar de Jordaan en dompelde zich daar 7 maal onder, zoals de godsman had gezegd. En zijn huid werd weer gezond, zo gaaf als de huid van een kind. En hij was weer rein. Toen keerde hij met zijn hele gevolg naar Elisa terug, maakte bij de godsman zijn opwachting en zei, er is in de hele wereld geen God behalve in Israël. Alsjeblieft, neemt u een geschenk van uw dienaar aan. Maar Elisa antwoordde, zo waar de Heer in wiens dienst ik sta leeft, ik zal niets aannemen. En hoe Naaman ook aandrong, Elisa bleef weigeren. Toen zei Naaman, als u werkelijk niets van uw dienaar wilt aannemen, wees dan zo goed mij 2 muildierlasten aarde mee te geven. Want ik verzeker u dat ik nooit meer offers zal brengen aan een andere goden dan de Heer. Maar ik hoop dat de Heer mij het volgende zal willen vergeven. Ik begeleid mijn vorst altijd als hij naar de tempel gaat om zich voor Rimmon neer te buigen. En ik buig me dan ook neer in de tempel van Rimmon. En ik hoop dus dat de Heer het mij zal vergeven wanneer ik me neerbuig in die tempel van Rimmon. En Elisa antwoordde, Naaman, ga in vrede. Tot zover. Aan een zegen bidden. Lieve God, dank u wel voor prachtige verhalen, voor stukken geschiedenis. Heere, voor zaken die wijzen naar het nieuwe, waar wij vandaag de dag ook kracht uit mogen putten. Heer, ik bid dat deze woorden van vanochtend in onze harten mogen komen als een bemoediging. Dat we moed hebben om als gelovigen in deze wereld onszelf in u te zijn. en een getuige te zijn voor de wereld om ons heen. Heer, ik bid dat u deze woorden tot in de harten van een ieder die dit hoort zal brengen en een krachtig werk zal doen. In de naam van Jezus. Amen. Tot zover. Goed. Dit stukje geschiedenis, wat in de Bijbel staat, gaat dus over een man, Naaman, uit een vijandig volk. Syrië, dat ligt in het noorden, iets naar het noordoosten van Israël. En is een bekend gebied. Het is het gebied waar Haran, het gebied met Damascus, het gebied waar eigenlijk Abraham, zeg maar het volk Israël, van oorsprong ook vandaan kwam. Arameeërs, Abraham, hè, was dat, zijn familie waren Arameeërs. Van Jacob heb ik gelezen dan, van Jacob wordt ook gezegd dat hij een reizende Arameeër was. Omdat hij echt zoals een nomade, zeg maar, door die gebieden trok, ook richting Israël. Heen en weer, hè, Jacob. Maar goed, uit dat gebied kwam hij. En het was een bijzondere kerel. Een man die de naam heeft Naaman, wat ook Aramees is, hè, dus het is ook de taal die de Joden spraken. En die naam kwam ook daarin voor. Hè. Dat is ook gewoon een bekende naam. Maar die naam betekent iets. Namen hebben vaak een betekenis in de Bijbel. En Naaman betekent ook liefelijk of aardig, aangenaam, prettig. Het was een, laten we zeggen, een goede kerel. En ik vind het zo bijzonder wat er dan over hem staat. Dat de Heer hem een overwinning had geschonken voor Aram. Helemaal niet voor Israël, maar voor Aram. En Aram is notabene, zeker in die tijd, de vijand van Israël. Want vanuit Aram, de Arameërs, die belaagden voortdurend Israël. Die voerden voortdurend oorlog. In die tijd van Elisa had je verschillende koningen van Israël door de tijd heen. En dit was in de beginfase. Ik meen koning Joram, even zo uit mijn hoofd, als ik dat goed gelezen en onthouden heb. Maar die verschillende koningen, die regeerden onder Elisa's profeetschap, die voerden allemaal oorlog met Aram, met de Arameërs, bij tijd en wijle. En die vijand, daar staat hier, Naaman, had van de Heer een overwinning gekregen voor Aram. Dat zal niet op de Israëlieten geweest zijn, maar dat zal ook iets anders geweest zijn. Maar dat had betekend dat hij een belangrijke persoon werd. Een kerel die bij de vorst mocht heersen. Je zou uit deze teksten ook kunnen afleiden dat het een legeroverste was, een vorst. Zo wordt het ook wel vertaald. Ik heb het ook gelezen, dat hij met zijn strijdwagens naar Elisa trok. Maar dat het dus een legeroverste was voor zijn koning. En er staat ook dat hij met zijn koning meeging. En dat de koning op hem leunde. Het was zeg maar de rechterhand van zijn koning. En deze man was onrein geworden. Dan kan je je afvragen of dat voor Syrië ook gold. Maar voor Israël was dat heel wat. En dat betekent wat, die onreinheid. Maar goed, hij was dus ziek en onrein, een bekende kerel, een belangrijke man. En die huidziekte, die overigens niet, wat vaak wordt gezegd, niet per se lepra hoeft te betekenen, maar kan ook gewoon een aandoening zijn van de huid. Maar in ieder geval stond het bekend, het was iets wat regelmatig voorkwam, en waar mensen, zeker in het gedachte van Israël, als onrein werden beschouwd, omdat de Heer dat ook had aangegeven. Mensen die melaats zijn, zijn onrein. En die melaatsheid stond dan ook symbool voor de zonde en voor de dood. Het heeft dus nogal een betekenis. En op de een of andere manier wil God die, heeft God bemoeienis met die persoon Naaman. Hij doet ertoe. Maar die dood benadrukt als het ware dat Naaman leefde als dood, zonder rekening te houden met de ware God. En ondanks de zegen die hij van God had gekregen, dat besefte hij ook helemaal niet waarschijnlijk, leefde die zonder God. Maar die God waar we het over hebben, die leeft niet zonder hem. Gods liefde, Gods gedachten, Gods hart gaat uit naar alle mensen. Zo ook naar die persoon in dat volk en eigenlijk met het hele volk die die overwinningen schenkt. Zijn hart gaat uit naar alle mensen, omdat hij een relatie met alle mensen wil hebben. En dat is ook de reden waarom ik vandaag jullie heel graag wil bemoedigen aan de hand van deze geschiedenis. En dat wil ik doen met 3 punten. Kijk, daar heb je hem. Ik snap niet waarom het zo klein is eigenlijk, maar thuis was het veel groter. Maar als je het maar kan lezen. Het gaat over een kleine geloofsdaad, vandaar dat kleine waarschijnlijk. De redding van de ongelovigen en de liefde van God. Ik wil een klein stukje aanhalen ook over de liefde van God. Dat deze 3 aspecten uit dit verhaal je een bemoediging mag geven over wie jij mag zijn. En dan beginnen we bij de kleine geloofsdaad. En dan staat het er gelukkig wel groot. En dan zie je als het ware, het symboliseert, dit plaatje symboliseert een explosie. Een kleine geloofsdaad met een enorme explosie tot gevolg. Want die reiniging van Naaman, die begint bij een eenvoudig meisje. Een slavin. En dat kleine meisje, dat heeft een hele kleine geloofsdaad, verricht zij, door alleen maar 1 ding te zeggen, 1 zinnetje in het hele verhaal. En dat zinnetje explodeert tot iets geweldigs. Ze is uit Israël afkomstig. Er staat dat ze door een rooftocht is gehaald. Misschien leuk om te weten, kijk, het is niet zo dat het uit zo'n oorlog moet zijn gekomen, per se. Maar die waren vijandig aan elkaar. En als er ergens geld nodig was, werden er een zwikkie gasten bij elkaar opgetipt. Dat was gewoon de geschiedenis in die tijd. Soms zie je wel eens films uit de middeleeuwen, daar gebeurde dat ook voortdurend. Dan kwamen er een stel soldaten en die trokken dan naar een vijandig gebied van een andere land. En daar gingen ze hun rijkdommen pikken. En dan was het ook vrij gewoon om dan wat kinderen mee te nemen. Om die dan op de markt als slaven te verkopen. Zo leefde zij. Nou, ik kan me voorstellen dat dat nou niet iets is waar God nou zo blij mee werd, zeg maar. Hè? Dat dat niet de weg is van God. Maar het was wel het feit. Het was wel de geschiedenis. En dat, zo was het waarschijnlijk dat meisje ook ooit in Damascus verkocht als slavinnetje. En was ze in het huis van Naaman terechtgekomen. Staat niet in de Bijbel, maar het is wel zoals het er destijds aan toe ging. Dat is een plausibele reden, een gedachte om aan te nemen. En uit die rooftocht was zij dus daar gekomen, maar dat meisje had wel iets meegenomen. Dat meisje was uit Israël afkomstig. En wat kende zij uit Israël? Zij kende de grootheid van God. Zij wist wat God kon doen. En dat wist ze met name doordat ze wist wat voor wonderen God verrichtte door de profeten. Daar werd over verteld in het volk zelf. Dat werd gedeeld met elkaar. Dat werd beleefd met elkaar. Gods krachtige werk werd als het ware gevierd in het volk van Israël. En van groot tot klein was dat bekend. Als ik dat nu eens eventjes terughaal naar ons. Als wij nou als Gods kinderen Gods volk zijn, delen wij met elkaar de grootheid van God? Is dat bekend onder elkaar? En zouden wij, als wij geroofd zouden worden en ergens terechtkomen waar we het niet prettig vinden, zouden we dan belijden en spreken over de grootheid van God, of zou dat iets plaats hebben genomen in ons leven als iets vijandigs? Van nou, die God, lekker zeg, ben je christen, overkomt je dat ook nog? Gods liefde gaat naar ons uit. God is liefde. En zo mogen wij Jezus kennen. En Jezus een plek in ons leven geven. Laten we het alsjeblieft met ons meedragen, dat wat ons overkomt, waar we terechtkomen, dat we nooit zullen twijfelen aan de grootheid van onze God. En dat als we zien aan de mensen om ons heen, aan de omstandigheden in het leven, God is nodig, dat we belijden, God is nodig. Had je maar, kon je maar naar de profeet in mijn land, kon je maar naar die profeet. Hij zou het doen. Ik geloof dat. En dat is het enige wat dat kleine meisje, of dat wat misschien al wat groter was geworden, maar wat dat meisje, dat dienstknecht, wat zij zegt tegen haar meesteres, tegen de vrouw van Naaman, die deelt dat met haar man. Naaman gaat naar de koning gaat naar een andere koning, er gebeurt van alles. Naaman wordt rein, hij komt terug, hij komt zo lijf terug bij die koning. Wat moet dat voor een impact hebben? Dat is een explosie. Het hele verhaal begint bij dat kleine meisje, bij iets kleins, wat wel heel groot is. Hoe groot is jouw God in jouw leven? En hoe machtig is die? En wat voor rol speelt die in jouw geloofsleven op dit moment? Het is een kleine geloofsdaad. Uiteindelijk gaat hij dan naar zijn koning toe. En dan mag hij daarheen. Nou, zo even kijken hoor, nou, dan ga ik alles door elkaar gooien. Het is trouwens bekend, dus dat je dat wat zij zegt, dat moet ik er even over aanhalen. Het is bekend dat het om Elisa gaat. Zij zegt niet, je moet naar Israël, naar de koning. Zij zegt, je moet naar Elisa. En Elisa is in dit beeld, in dit verhaal, als heenwijzing naar het Nieuwe Testament, gewoon een type van de Heer Jezus. Waar we Elisa lezen, zouden wij voor onszelf de Heer Jezus mogen zien. Het gaat om de bekendheid van Jezus. En zo doet een kleine geloofsdaad, wat zij doet, alleen maar door het geloof uit te spreken tegen die vrouw, maakt dat daar dus iets prachtigs uit voortkomt. En Naaman gaat dan naar zijn koning toe. En die koning die geeft hem de toestemming, want die is hem goedgezind. En die zegt, dat moet je doen, ik geef je een brief mee voor de koning van Israël. Dan kan je zeker weten, daar terecht, en neem een heleboel geld mee. Toen René erover sprak, jaren terug, toen zei hij, dat gaat misschien wel om miljoenen in deze tijd. Immens bedragen. Maar goed, ik laat dat even in het midden, maar hij gaat met een enorme schat die kant op, reist hij die kant op en gaat hij naar de koning. En dan komt hij bij die koning. En waarom naar de koning? Omdat het heel gebruikelijk was. Denk maar bijvoorbeeld aan de verhalen van Egypte. Dat er allemaal hoftovenaars, hofprofeten waren aan het hof. Dat als je ergens naartoe, dan moest je daar wezen. En die stonden onder het bewind van de koning. En de koning had het voor het zeggen. Dus die koning van Syrië, van Aram, die had geschreven, ga naar de koning. En hij had geschreven, maak jij Naaman beter. Regel dat. En dan komt hij bij de koning van Israël. En dan spreekt die koning iets heel belangrijks uit. Dan spreekt hij uit, ben ik dan God? Dat ik over dood en leven gaat. Hoe kan ik die persoon genezen? Hij denkt helemaal niet aan God. Hij is daar blijkbaar niet mee bezig. Terwijl dat hij wel beseft dat je bij God moet zijn. Ben ik dan God dat ik hem zou genezen? Maar hij slaat dat over. Hij stuurt hem niet naar de profeet die voor God optreedt onder zijn bewind. Maar de profeet moet zelf in actie komen. En dan zie je dat het Gods bedoeling is dat er iets met Naaman gebeurt. En dat dit verhaal wordt opgeschreven voor ons vandaag de dag. God zit erachter. God wil iets laten zien. Hij wil laten zien, ik hou van die mensen, van alle volkeren, zoals hij dat aan Abraham destijds ook vertelde. En die koning zegt, ben ik het dan? Hij beseft dat het gaat om een zaak van leven en dood. En dan laat Elisa aan de koning weten, stuur hem maar naar mij, want dan zullen ze weten dat er in Israël een profeet is. Je zou kunnen zeggen dat die uitspraak van Elisa ook een uitspraak zou kunnen zijn die je vaker in de Bijbel zeg maar hoort van je moet bij de Heer zijn, dan zal ik laten zien wie de Heere is. In het Oude Testament is dat iets wat geregeld terugkomt. Dan komen we bij de tweede gedeelte. En wat ik wil zeggen is dat het gaat om de redding van een ongelovige. Kent u mensen in uw omgeving waarvan u denkt, wat jij nodig hebt is Jezus? Durft u voor die personen dan ook dat meisje te zijn? Want u kent Jezus. Wij kennen Jezus. Wij weten waar het om gaat. En als je dit verhaal goed leest, dan zie je dat het niet gaat om een ziekte die genezen wordt. Dat we zeggen, als er ziekte is, dan moet je naar Jezus. Ook, is ook zo, hij is ook onze geneesheer. Maar dat is niet het uitgangspunt. Het uitgangspunt is dat God van die persoon houdt en dat hij wil dat die persoon ook rekening met hem gaat houden en van hem gaat houden. Waar het om gaat ook in dit verhaal is niet de wonderbaarlijke genezing van Naaman van huidvraat of van huidziekte of van melaatsheid, maar van het feit dat hij als een zondaar een gered persoon wordt en rekening houdt met God, dat hij God leert kennen. En de redding voor de ongelovigen wil ik daar dan ook in centraal staan. Die bemoeienis van God gaat uit naar alle volkeren. Ik weet niet waar u woont, of er in uw omgeving, in uw wijk, in uw situatie waar u verblijft, verkeert, misschien veel mensen uit andere culturen aanwezig zijn. God houdt van mensen uit alle volkeren. Jezus is gekomen om te sterven voor alle mensen. We hebben vorige week, hebben we op de bres gestaan voor de vluchtelingen uit Syrië, notabene. En we hebben laten weten dat we ook voor hen gewoon liefdevol willen zijn, gastvrij. Niet om alle ellende en verkeerde dingen te accepteren, van nou laat dat maar, en tuurlijk niet. Maar wel om mensen die geen huis meer hebben, die huis en haard verlaten, op te vangen en liefdevol te omringen, omdat we christenen zijn. Omdat we ze kunnen wijzen naar wie Jezus is. Zo werd Naaman ook ontvangen. Hij is dus die Syriër, uit dat land van Haran. Heb ik al over verteld. Zo strekt zijn liefde uit naar iedereen. En dan moet er iets gebeuren. Naaman wordt opgeroepen. Hij komt bij Elisa. En op het moment dat hij bij Elisa staat, heeft hij een verwachting. Hij denkt nog steeds aan dat fysieke gestel hier. Aan zijn vlekken op zijn huid. Aan zijn onreinheid die hij met zich meedraagt. En dat hij dat stuk kwijt wil. Dat waar wij als mensen ook op gericht zijn. En hij denkt dat het daarom moet gaan. En dan heeft hij daar een idee bij van als die God dan iets gaat doen, als die profeet dan iets zou kunnen, als die mens iets zou kunnen, als die koning het al zou hebben gekund, dan moet hij het maar zo en zo doen. En zo zitten wij ook vaak in elkaar. Als wij iets van God verwachten, dat we eigenlijk al van tevoren weten, dat we niet zeggen, Heer, doe dit, maar dat we zeggen, Heer, wilt u ons helpen, zodat we dat kunnen doen en dat dat zal gebeuren en dat dit zal gebeuren. En vaak vullen we de dingen voor God in plaats van dat we God de gelegenheid geven om het voor ons in te vullen. En zo komt Naaman ook met een verwachting voor genezing. Hij zou het wel kopen met een hoop geld wat hij meeneemt, dan kan ik hem wel mee over de brug krijgen dat hij mij ook helpt. Wil je mij genezen? En dan komt hij en dan stuurt hij een dienstknecht. Er staat geen eens dat hij Gehazi stuurt. Er staat gewoon een dienstknecht. Kan ook een andere zijn. Zomaar iemand. Zomaar iemand. De profeet zegt, je moet 7 keer onderdompelen in de Jordaan. En dan moet je weten, die Jordaan was niet zo'n helder water als wat je hier nu ziet. Ik weet niet of je er geweest bent, ik ben één keer in Israël geweest. En die Jordaan in een droge tijd, is het ook nog eens heel weinig water, is het gewoon smerig, de vaart is mooier. Het is echt, het lijkt op die sloot naast de vaart. Tussen de huizen en de vaart in, zeg maar, achter de holie. Zo'n sloot die gewoon baggerig en... Maar je kan er wel geweldig in dopen. Dat hebben we ook gedaan daar. Maar dat is dan het tweede. Het kan wel. Het is blubberig water. Het is echt... Ik snap wel een beetje de gedachte van Aman als hij dan denkt aan je eigen geweldige rivieren. Er is een rivier, goed, heb ik ook weer gelezen, dat hij daar echt zeg maar onbekend staat om geweldig helder water, prachtig. Ja, dat doet er allemaal niet toe. Maar waar het om gaat is dat God een opdracht geeft vanuit het schemer. Ergens blijft Jezus achter en heeft hij, we verwachten vaak van Jezus van alles. Maar dan blijkt dat hij dan iemand stuurt die, van die persoon. Ja, van die persoon. Laat God het nou op zijn manier doen. Laat hem aan het werk, ook in die verwachting. Laten we dat hiervan leren, van hoe Naaman de profeet benadert. Dat wij, net als dat meisje, naar God naderen. Maar goed, hij moet zich laten dopen. Noem ik bewust, hè. Hij moet zich laten dopen 7 keer onder in de Jordaan. Dat is een mooi beeld van de Jordaan. De Heer Jezus liet zich dopen in de Jordaan om de gerechtigheid van God in vervulling tot vervulling te brengen. Omdat het nodig is. Als voorbeeld voor ons allemaal, dat we ons laten dopen. Dat er een beeld is van wat het betekent om rein te worden. Als je onrein bent, als je dood bent, om weer levend te worden, om door dat water te gaan. Toen het volk Israël introk vanuit de woestijn, vanuit Egypte, gingen ze door de Jordaan heen. Die Jordaan betekent wat. En hij moest naar de Jordaan en hij moest zich 7 keer onderdompelen. 7 is een getal van volmaaktheid. Niet 1 keer, niet 2 keer, niet gewoon omdat het moet, maar geheel, helemaal. Volledig. Je moet volledig jezelf afleggen. En het is zo mooi wat hier staat. En toen die overtuigd was door zijn dienaren, die zeiden, maar joh, als je iets moeilijks moest, dan zou je het doen. En dit, wat, ga even 7 keer, plons even 7 keer.